eerste leven van de bunker is dat de bunker de plek was van waaruit die instandhoudingsdienst dan dat eerste, ja, zeg maar, beschermd noodnet in de lucht kon houden. Nou, de bunker heeft zijn tweede leven gekregen na al die Henny Huisman toestanden. Toen er een opstelpunt voor het Nationaal Noodnet gemaakt moest worden. En het mooie is dat wij nu eigenlijk zeggen, ja, de bunker heeft nu zijn derde leven. En dat is dat we de bunker gebruiken om de cultuurhistorie van de instandhoudingsdienst en het Nationaal Noodnet, om die gewoon, ja, voor het nageslacht te bewaren en mensen daar zoveel mogelijk kennis mee willen laten maken.
Je luistert naar de achtste en in principe ook laatste aflevering van De Bunker. Een podcast gemaakt door mij, Frank van Dijk. In mijn dagelijks werk bij een regionale omroep presenteer ik een programma met muziek, met nieuws. En ik spreek elke dag mensen over wat hen dwars zit of wat ze graag zouden willen. Ik maak elke keer de verbinding met mensen aan de andere kant. Deze podcast heb ik gemaakt voor mezelf, of nou ja, eigenlijk voor jou, om in contact te komen, in verbinding en om een verhaal te delen. Het verhaal van De Bunker. Een verhaal over een geheim, diep onder de grond. Uit een andere tijd, toen ik er zelf nog niet was of in elk geval nog te klein was om te beseffen hoe het was om toen te leven. En bang te zijn voor een dreigend gevaar van de andere kant, voor de Rus en zijn bom. En we hoorden hoe dat gevaar weer verdween. Hoe diezelfde plek verstopt onder de grond een tweede leven kreeg, als noodnet. Dat als de nood hoog is en je hulp nodig hebt van de andere kant, dat je dan verbinding kunt maken. We weten nu waarom deze plek nodig was. We weten nu wat hier zoal gebeurde en waarom het al die tijd intact is gebleven. Wij weten hoe het was en is in de bunker. In deze geheimzinnige ruimte, deze tijdscapsule, een paar meter onder de onschuldig ogende speeltuin, bevindt zich dus de districtcentrale Arnhem. Beveiligd tegen een aanval met biologische, chemische of zelfs atoomwapens. En hier konden 25 mannen van de zogenoemde instandhoudingsploeg het 14 dagen lang uithouden. Met een eigen kantine, meerdere slaapzalen en een eigen noodhospitaal. Hier kun je vandaag de dag, anno nu, dus zelf zien en ervaren hoe het toen was, tijdens de Koude Oorlog. Maar door de spanningen en de strijd tussen Oekraïne en Rusland valt die vergelijking tussen toen en nu steeds vaker. Tijdens de opnames voor deze podcast kwam de actualiteit dan ook geregeld voorbij. Bijvoorbeeld in Groningen aan de keukentafel bij mijn vader en zijn vriendin.
Dat zie je ook in die afwachtende, ja, houding om, te gaan helpen. Om wapens te leveren aan Oekraïne. En het loopt nog niet zo'n vaart. Hè? En Oekraïne was natuurlijk ook een communistisch land geweest. Dus ja. En nu wordt het heel snel naar ons toe getrokken.
Ja.
En ook als een soort afweer tegen de Rus. Ja.
En in hoeverre kun je verplaatsen in Poetin? En heeft hij gelijk in bepaalde punten dat een Amerika zich bemoeit op het wereldtoneel met, met een Irak, met wapens? En
Poetin heeft al 20 jaar maar één beleidsregel. Het grote Russische Rijk.
Ja,
ja, dat wilde hij.
De
eerst,
USSR.
Ja.
En dat is afgebrokkeld, dat is hem uit zijn handen gevallen. Maar hij is al 20 jaar bezig met plannen om dat weer te herstellen. En daar horen deze stukken ook bij. En nou verkijkt hij zich op de ontwikkeling in de rest van Europa.
Is die vergelijking van toen met nu en Poetin wel terecht? Even weer naar Utrecht met op de achterbank van mijn kleine zwarte autootje
de fractievoorzitter van de Feitjespartij, Maarten van Rossum.
Daarbij kwam ook nog dat Gorbachev van mening was dat dat imperium waar we het over gehad hebben, hè, Oost-Europa, Centraal-Europa, de Balkan, dat de Rusland dat eigenlijk helemaal niet nodig had. Omdat het een hoop geld kostte, want met name het energiegebruik werd gesubsidieerd door de Sovjet-Unie in dat hele gebied. En natuurlijk, ja, de strategische verhoudingen waren ondertussen zodanig veranderd dat een soort van nieuwe Tweede Wereldoorlog in Europa niet erg waarschijnlijk was. Dus de redenering van Gorbachev, naar mijn idee heel terecht en rationeel, was: we hebben dat imperium niet meer nodig. En die heeft toen tegen al die lui gezegd, jullie moeten op eigen benen staan. En al heel snel bleek dat ze helemaal niet op eigen benen konden staan. En dat ze geen enkele democratische legitimiteit hadden. En al die landen zijn in no time zelfstandig geworden. En je begrijpt wat ze natuurlijk dolgraag wilden, namelijk lid van de NATO worden en lid van de Europese Unie worden. Maar wel primair van de NATO om te beginnen. Om de eenvoudige reden natuurlijk dat ze dachten, ja, Rusland laat ons nu gaan, maar hoe lang gaat dat duren?
Ja.
Waarvan je achteraf, toen zei je misschien, nou dat zal zo'n vaart niet lopen. Maar nu zitten we met die Poetin in Rusland en je ziet dat neo-imperiale ambities in feite in Rusland nog heel actief aanwezig zijn.
Ja.
Want dat is Poetin.
Die wil gewoon weer uitbreiden.
Ja, en ja. Toen heeft, gek genoeg, heeft Yeltsin, die was na Gorbachev, Gorbachev verloor zijn greep eigenlijk op de gebeurtenissen. Yeltsin wou van Gorbachev af. En om die reden heeft Yeltsin eigenlijk de Sovjet-Unie opgeblazen. Dus die heeft initieel een verdrag gesloten. Hij was de democratisch gekozen president van Rusland. En samen met Kazachstan en Wit-Rusland heeft hij een verdrag gesloten. Wij doeken de Sovjet-Unie op. En wij vormen een federatie van 14 voormalige Sovjet-republieken. Nou ja, dat is gebeurd. Dus geloof ook nooit die praatjes van Poetin. Dat de Sovjet-Unie getorpedeerd is door het agressieve Westen of zo. Door de Amerikanen. Dat is echt lulkoek eerste klas. Ze hebben het systeem zelf opgeblazen. Dat we zeggen, Yeltsin heeft dat gedaan. En nou ja, wat is daarvan terechtgekomen? Dat heeft ertoe geleid dat een land als de Oekraïne of een land als Wit-Rusland een zelfstandige staten zijn geworden.
Ja, ja, ja.
Dat gevoel leefde toch al deels in de Oekraïne. Maar ja, nu zorgt Poetin er merkwaardig genoeg voor dat de Oekraïne ook een solide, gegrondvestigde natie is geworden. Hè, met dergelijk leed, als je dat doormaakt, blijft het natuurlijk een volkomen geschifte daad van Poetin. Nou goed, dat is nou weer een, waar we het niet over hoeven te hebben. Maar
het land wordt trotser.
Ja, nou ja, in zekere zin is een hoop ellende plotseling weer teruggekomen in Europa. We dachten natuurlijk dat ze een beetje afgelopen was. En we hebben te laat gezien dat Poetin niet goed snik is. We dachten dat hij betrekkelijk verstandig was, maar dat was hij dus helemaal niet.
Nee.
Nou ja, hij vindt zelf dat het volkomen onterecht is dat Rusland zijn imperium heeft verloren. Hij is van mening dat Rusland een imperiale staat is en ook moet zijn.
En in hoeverre heeft hij gelijk dan in zijn beeld van de NAVO, heeft het Westen, houdt zich niet aan afspraken van destijds
en
komt dichterbij?
Daar heeft hij wel enigszins gelijk in. Dat wil zeggen, er is een fameus moment eigenlijk, dat is 2008, denk ik, 2008 zal dat zijn, waarbij een conferentie van de NATO is, ik meen in Boekarest in Roemenië, en de Amerikanen dringen dan aan, samen met de Polen, op NATO-lidmaatschap voor de Oekraïne en Georgië.
Mm-hmm.
Poetin is daar ook aanwezig op die conferentie, die laat al weten dat hij daar echt helemaal niets in ziet. Bovendien, de Fransen en de Duitsers hadden tegen de Amerikanen gezegd, begin daar nou niet over, want je weet dat jaagt Poetin op de kast en wie weet wat voor destabiliserende effecten dat kan hebben.
Ja.
Maar goed, de Amerikanen hebben dat toch gedaan, al zit het niet, er staat niet in het slotcommuniqué, de Oekraïne moet lid van de NATO worden, maar wel iets in de zin van dat kan voorbereid worden, op de lange termijn moeten we daar eens over denken enzovoort. Maar feit is dat de Amerikanen heel erg verstandig aan hadden gedaan om te luisteren naar hun Europese bondgenoten en over om niet erover te beginnen.
Ja.
Het probleem was natuurlijk dat die Amerikaanse regering van Bush, dat door hubris gedreven club was. Die dachten dat ze in de wereld alles konden doen waar ze zin in hadden. Denk aan de aanval op Irak,
ja.
Waar Poetin ook terecht over heel verontwaardigd over was. Daar heeft hij ook zo'n lezing of zo'n verhaal over gehouden van wij mogen niks en zij mogen alles.
Ze vallen maar binnen.
Ja, ze vallen maar binnen. De Veiligheidsraad heeft helemaal geen toestemming gegeven, ze gaan gewoon hun gang. Terecht natuurlijk.
Ja.
Een ontzettende wanbaat die invallen in Irak, zonder meer.
Een valse voorwenselen.
Ja.
Ja.
Ja, en tenslotte is Poetin natuurlijk al vrij snel tot de conclusie gekomen dat als het zo doorging, dat hij de Oekraïne zou verliezen. En dan, dat is dan dat eerste optreden tegen de Oekraïne. Niet waar, met de annexatie van de Krim.
De Krim, ja.
En met het bezetten van een deel van de Donbass. Dat is 2014. En ja, veel mensen dachten dat nu is het wel afgelopen. Hij heeft zijn positie gemarkeerd.
Volgens mij inclusief jijzelf.
Ja, dat dacht ik ook. Ja. Ik dacht dat hij heel verstandig zou zijn, maar hij bleek buitengewoon onverstandig te zijn. Zoals ik al eens gezegd heb, het klinkt wat arrogant, had hij nou met mij gebeld? Ja. Dan had ik gezegd, joh, begin er niet aan. Kijk eens naar anderen die een interventieoorlog zijn begonnen. Dat is nooit goed afgelopen.
Doe het niet vlak.
Maar goed, de algemene verwachting was natuurlijk dat hij in 3 dagen de Oekraïne onder de voet zou kunnen lopen. En ja, dat bleek van een zodanige totaal verbijsterende incompetentie te zijn, dat dat dus niet gebeurd is. Dat neemt niet weg dat je ook weer niet kunt. Ja, bij meerdere gelegenheden zijn de Russen in de Oekraïne verslagen. Maar Rusland zelf is niet verslagen. Het is daar. En hoe ongelukkig het ook is, uiteindelijk moet je met die lui gaan praten. Het is niet anders. Ja, ja. Maar het is een enorm destabiliserend element. En we dachten eigenlijk dat we dat achter ons hadden gelaten. En kijk, nee dus. En dat komt in allerlei opzichten omdat Rusland zo'n godvergeten klotenland is. Wat er nooit in geslaagd is om een enigszins fatsoenlijk bewind te creëren.
Zijn de geheimen en het wantrouwen uit de Koude Oorlogtijd, zijn die weg met het einde van die oorlog? Of zijn die er eigenlijk altijd nog steeds al gebleven?
Nou, ten aanzien van Rusland denk ik dat wel een zeker wantrouwen is gebleven, eerlijk gezegd. Maar vergeet niet dat naties, grote naties, sterke naties, of althans naties die een rol spelen op het wereldtoneel, natuurlijk altijd worden gedreven door een zeker wantrouwen ten opzichte van andere naties die hen op dat wereldtoneel concurrentie kunnen aandoen. Dus ja, er zijn heel intensieve economische contacten tussen de Verenigde Staten en trouwens de rest van de wereld met China. En tegelijkertijd, zeker in de Verenigde Staten, leeft een vrij sterk wantrouwen ten opzichte van China. Naar mijn idee zelfs een te sterk wantrouwen, maar ja, ik heb ondertussen weinig recht van spreken. Aangezien ik ook dacht dat die Poetin niet zo gek zou zijn als die uiteindelijk bleek te zijn.
Nou, je mag het als een keertje mis hebben, toch?
Zeker. Ja. Ja, en ik begreep dat tal van mensen, zelfs in zijn directe omgeving, niet hadden verwacht dat het zou gebeuren. Dus ja, wantrouwen is in principe altijd aanwezig.
Het wantrouwen is dus wel gebleven. En mensen zoeken ook nu naar een veilige schuilplek.
Als je zegt van ja, wat baat je nou zorgen? Hè, dan is het bijvoorbeeld wel de manier waarop, als je nu kijkt wat er nu allemaal in de Oekraïne gebeurt. En zeg maar de verhalen die mensen voor zichzelf daar allemaal aan vastknopen. Dan krijg je dus wel allerlei figuren op je af die dan zeggen van ja, oh, maar dan als je zo'n bunker hebt of als je verantwoordelijk bent voor het beheer van die bunker, dan zou je toch zeker ook die situatie zou je dan hier moeten zitten en moet ik ook niet hier komen en waarom jij wel en wij niet?
Ja, je herkende zijn stem al. Het is de man met bunker. Een paar meter onder de grond, onder een onschuldig lijkende speeltuin, waarvan de beheerder nog zo trots zei:
wat dat mij betreft is dit een van de veiligste plekken van Arnhem waar kinderen kunnen spelen.
Daar doet de eigenaar van misschien wel de meest veilige plek van Nederland toch een opmerkelijke uitspraak.
Ja, luister jongens, als dingen misgaan, even voor duidelijkheid, dan is de laatste plaats waar ik ga zitten is deze bunker. Dan zeggen mensen, ja, maar ik zou juist hier gaan zitten. Ik zeg, dan leg ik altijd uit. Nee, want 32 jaar lang, dat is namelijk van 1980 tot en met 2013, was deze bunker mogelijk doelwit van de Russen. Nou, sinds 2013 is er hier niks meer in bedrijf, waardoor het een doelwit zou moeten zijn. Maar dat kun je alleen lezen als je Nederlands kunt lezen.
Met andere woorden, als het eens een keer heel spannend dreigt te gaan worden, ga jij zeker niet hier in je bunker zitten, omdat je nou die bunker hebt.
Want als je nu ziet hoe verouderd de apparatuur is waarmee Rusland de strijd in Oekraïne aan het voeren is, ja, dan sluit ik ook niet uit dat ze misschien zulke verouderde kaarten hebben, dat ze denken dat hier nog van alles te halen is en dat het toch handig zou zijn om deze locatie.
Dus eigenlijk zeg je bijna dat we beginnen het verhaal met op een van de meest veilige plekken in Nederland. Ligt er een bunker onder een speeltuin?
En tegelijkertijd, als die bom zou vallen, dan is dit de meest onveilige plek om te gaan zitten. Wat bijzonder, hè? En wat zegt Peter eigenlijk over die bom en de dreiging? Hij was destijds onderdeel van de instandhoudingsploeg van de PTT tijdens de Koude Oorlog.
Ben je bang voor de bom?
Helemaal niet.
Waarom niet?
Omdat ik er heilig van overtuigd ben dat die bom van Hiroshima... die kan dan wel die kracht hebben gehad, maar ze zullen ze nooit meer op die manier gooien. Als je namelijk een atoombom tactisch gebruikt, dus boven de dampkring, dan heb je die EMP-puls. Het legt volledig, en vooral in deze tijd, het leven plat. Er is geen gebouw wat stuk is, er gebeurt helemaal niks. Er wordt niks radioactief. En dat is de tactische manier om zo'n bom in te zetten. En die theorie wordt bevestigd als je zag hoe de Polen West-Europa in moesten nemen. En het tijdsplaatje.
Drie dagen.
Dan snap je zelf ook dat je niet om een besmet gebied gaat. Dus de kennis die ze opgedaan hebben hoe dat je een atoombom kunt gebruiken, laat in die tijd al zien van ja, zo gaan we het niet meer doen, we gaan het tactisch doen. Nou, en hoe langer meer elektronica wat we hebben, hè, en ook gewoon van een doorsnee auto, niks doet het meer, hè, ook geen mobieltje, niks, dan heb je de samenleving zo ver ontregeld, dat is meer als genoeg, en je kunt als vijand gewoon door het gebied trekken.
Ja.
En ik geloof daarin dat als ze hem gebruiken, dat je zo gebruikt wordt.
En de beveiligingsmaatregelen die je tegenwoordig hebt, dat niet meer één knaap gewoon op een knop kan drukken. Ja. Dat werkt niet meer zo, gelukkig. Dus dat, dat geeft wel een zekere rust. Maar ik weet wel dat ik een heleboel over die oorlog in Oekraïne gewoon oversla. Ik wil niet meer die ellende langs me heen hebben.
Ja.
En hoe nu, ja, het is eigenlijk anders. Ik vind het wel bedreigend, hoor. Ik vind het wel bedreigend. Want je hebt zoiets van, ja, wat gaat er nou weer gebeuren? En wie gaat wat doen? En
ja,
ik vind het wel, maar op een of andere manier is het, voel ik niet meer die dreiging van toen.
Nee.
Ik weet niet of dat ook met leeftijd te maken heeft. Weet ik ook niet. Misschien dat je nu zegt van, nou, je sluit je er wat bewuster voor af. En als je jonger bent, komt het wel allemaal tot je.
Ja, dat kan. Tot zover even de vergelijkingen tussen toen en nu. Er gebeurt namelijk ook te veel om binnen het verhaal van deze bunker de actualiteit te behandelen. En ik wilde in de vooralsnog laatste aflevering toch nog een paar vragen stellen. Maar in de periode na de rondleiding is het lastig om de mensen van de bunker weer te pakken te krijgen. Het duurt dagen, weken en het worden maanden. Het jaar gaat voorbij en een nieuw jaar begint. Deze podcast komt gewoon online. En uiteindelijk is het 10 maanden na ons laatste gesprek dat ik plotseling op een maandagavond in mijn studio zit te bellen met de man met bunker. Ik ben meegeweest met de rondleiding en ik heb het verhaal gehoord. En ik merkte het in eerste instantie bijna niet. En eigenlijk achteraf merkte ik van, hey, we hebben niet alle deuren gehad. Er zijn deuren die dicht blijven. Wat is daar de reden van?
Nou, soms gaat het om ruimtes waar gewoon ja, alleen maar spullen staan. We hebben ruimtes waar bijvoorbeeld alle boekwerken staan. Dan heb je ook allerlei boekwerkjes waarvan we gewoon op dat moment zeggen van joh, dit is nu de grote lijn. We vertellen het hele verhaal. En de bibliotheek, ja, daar leent zich het niet voor om daar met 10 mensen voor die bibliotheek te blijven staan. Om te kijken welk boek zullen we nu uit de kast pakken. Maar er zijn ook andere rondleidingen waar mensen juist specifiek komen om in de documentatie te kijken. En die mensen zullen dan zeggen van oh, we hebben helemaal geen interesse voor de slaapzaal of voor het museum gebeuren. Of laat de ziekenboeg maar zitten. Wij willen alleen maar in de bibliotheek kijken. Dus in principe hebben we geen geheimen.
In principe hebben we geen geheimen, zegt de man, die we niet bij naam mogen noemen. Op een plek die aan de ene kant de deuren openzet voor mijn microfoon, maar waar het anderzijds verboden is om opnames te maken. En waar ze nog in de geheimzinnige koude oorlognevelen gehuld gaan en het erg moeilijk lijken te vinden om te zeggen... Hallo, hier zitten we. Kom maar hoor. Dat wringt toch?
Ja, weet je, dat is een lastig punt als je het hebt over bunkers. Kijk, iedereen die een stuk cultuurhistorie beheert... Hè, en dan met name als het gaat over een gebouw... Hè, deze bunker is ook een gebouw... die zit altijd met het probleem dat als je er niet... zelf 24/7 bij dat gewoon gebouw woont, ja, dan krijg je altijd dat dit soort gebouwen kunnen rekenen op aandacht van avonturenjagers, uiteraard ook aandacht gewoon van reguliere mensen, van mensen die het echt interesseert. Maar er zijn ook altijd mensen die met hele andere motieven op zoek gaan naar dit soort objecten, met de bedoeling van ja. Kan ik hier wel of niet binnenkomen? Kan ik dan wel of niet spullen daarvan meenemen? Kan ik hier wel of niet dingen lezen? Kijk, het mooie is, we hebben zoveel rondleidingen dat als mensen het willen, dan kunnen ze gewoon in alle openheid komen. Maar de mensen waar ik het nu over heb, dat zijn mensen die je gewoon midden in de nacht ergens in de duinen treft. Waar ze allerlei objecten openbreken, graffiti spuiten of allerlei, met allerlei andere motieven bezig zijn. Nou, wij hebben gezegd, we willen in principe zoveel mogelijk open zijn. Maar aan de andere kant, datgene wat je in de bunker kunt lezen... daar zit ook nog een stuk in waar we niet over kunnen praten. Om als voorbeeld, als je in de bibliotheek waarvan we net zeiden, hé, die deur is dicht, daar hebben we een aparte sectie en daar staat een kast en die kast die zit op slot. De reden dat die kast op slot staat is dat daar bijvoorbeeld... de boeken in staan van waar zijn alle locaties waar die rode telefoons staan.
Maar dat is toch niet meer van deze tijd, die rode telefoons? Ja, jawel dus. Die hangen er namelijk nog steeds. Bij mij op het werk bijvoorbeeld hangt er eentje. Want het Nationaal Noodnet, wat onder andere begon rondom die ellende met Henny Huisman en zijn Soundmix Show, weet je nog?
U kan vanaf nu gaan bellen.
Dat noodnet is uiteindelijk overgegaan in de NCV, de noodcommunicatievoorziening. Specifiek bedoeld voor overheid en hulpdiensten om tijdens een ramp of crisis te kunnen blijven communiceren als het openbare telefoonnet geheel overbelast is geraakt. En anders dan met je mobiele telefoon, waarvan je natuurlijk niet altijd weet of de batterij het wel redt of die nog wel aanstaat, wordt hier weer gewoon ouderwets zoveel mogelijk gewerkt met een bedraad netwerk, betrouwbaar. Tegenwoordig kun je daar wel met mobiel op inbellen. Als abonnementhouder van de NCV heb je een speciale simkaart die voorrang krijgt bij elke telefoonmast. Maar goed, die rode telefoons dus, iets meer dan 3000 die er nu nog zijn, die plekken, die wil je dus geheim houden.
Jullie mogen die documentatie gewoon voor historische redenen, mogen jullie die documentatie gerust gebruiken, maar... pas op welke manier je die informatie wel of niet op internet gaat zetten. Want mensen kunnen daar weer hele eigen conclusies aan trekken. Mensen kunnen gaan proberen om uit te zoeken waar staat zo'n rode telefoon wel of niet bij een safehouse. Waarom staat er wel een rode telefoon ergens op een adres waarvan je voor de rest helemaal niet weet wat daar zit. Misschien is dat wel het vakantieadres van een minister. Of misschien is dat wel een adres waar mensen regelmatig gebruik van willen maken als ze een keer vertrouwelijk met elkaar willen spreken. Nou, om al dat soort ellende te voorkomen, hebben we de afspraak met het ministerie van Veiligheid en Justitie gemaakt dat mensen bij ons gewoon hun mobieltjes in hun zak moeten houden. Dat we geen foto's laten maken. Maar ook dat bepaalde boeken waar precies beschreven staat hoe die netwerken in elkaar zitten en waar al die rode telefoons staan, dat die boeken, dat niet gewoon aan Jan en alle man ter inzage wordt gegeven. Ja, op die manier proberen we bij te dragen aan het veilig houden van Nederland. Want die NCV-telefoons, de bedoeling is dat die NCV-telefoons het ook blijven doen. Die telefoons, die rode telefoons, die worden ook gebruikt om duidelijk te maken dat jij bent wie je zegt dat je bent. Dus bij wijze van spreken, hè, jij werkt bij Omroep Gelderland. Nou, Omroep Gelderland is een calamiteitenzender. Nou, als ik nu de telefoniste van Omroep Gelderland bel en ik zeg, verbind mij eens door naar de studio. Nou, dan zegt die telefoniste, ja, dat doen we niet, want Frank van Dijk is bezig met zijn ochtenduitzending. U maakt maar een keer een afspraak. Als ik dan wil zeggen, ja, maar ik ben de burgemeester van Arnhem en er is op dit moment een gifvolk die komt richting Arnhem drijven. Ik wil graag zorgen dat de mensen, ja, zoveel mogelijk ramen en deuren sluiten. Die boodschap die wil ik graag uitzenden. Ja, hoe kom ik dan uiteindelijk geloofwaardig over bij jullie? Nou, dat hangt bij Omroep Gelderland, hangt op de redactie, hangt ook zo'n, ja, ik noem het even de rode telefoon.
Ja.
Die burgemeester van Arnhem, als die graag wil dat jullie de uitzending onderbreken, dan zal hij met zijn rode telefoon jullie rode telefoon bellen. Dan is het voor jullie ook in één keer duidelijk dat diegene die belt, dat zelf ook zo'n houder is van de rode telefoon.
Vandaar dus toch wat geheimzinnigheid. En dat is trouwens niet de reden dat de bunker vaag gemaakt is op online kaarten. Dat viel mensen op tijdens de rondleiding. Die zeiden, de bunker is weggeblurred op Google Maps. Als je online door de straat schuifelt, dan zie je een wazig weggeblurred vierkant staan. Alsof je naar een geheim gebouw van Defensie kijkt of iets dergelijks. Maar dat was ook nieuws voor de man met bunker.
Oh, dat wist ik niet. We hebben dat niet apart gedaan.
Dat krijg je niet zomaar voor elkaar, toch?
Ooit. Nee, maar ik denk dat blurren dan al uit de periode bestaat waarin KPN nog de eigenaar was. Kijk, de bunker was altijd, tot eind 2013 was de bunker gewoon voor KPN een belangrijk punt. Waarvan ik me voor kan stellen dat ze zeggen, ja, we willen niet dat er per se informatie op internet staat. Dat je al op internet je hele plan kunt uitzoeken. Van hoe je daar wel of niet binnen wil komen. Of dat er 1, 2, 3, 4, 5 deuren zijn. Ik kan me voorstellen dat nog uit de KPN-periode dateert.
Okay.
En op zich vinden wij het geen probleem, want we hebben liever dat mensen gewoon zelf komen kijken.
Yeah.
maar dan wel gewoon op afspraak. Hè? En dan kunnen we op dat moment kunnen we gewoon ook alles uitleggen. Hè? Jij vroeg net van, ja, maar is er nou zoveel van de bunker geheim? Nee, op zich, er is niet zoveel van de bunker geheim. Maar weet je wat we ook willen voorkomen? Er zijn ook mensen die zoeken nu allerlei objecten waarvan ze zeggen van, ja, wat zouden we doen als Poetin nu Nederland aan zou vallen? Is dit dan een geschikte plek? Moeten we hier naartoe? Het woord preppers valt wel eens. Nou, geen van de mensen die bij ons in het team zit, zou ik als preppers willen beschrijven. Wel als mensen gewoon met twee voeten op de grond. Maar als je dan mensen krijgt die dus in elke lantaarnpaal een mogelijke stralingsbron zien. En daar met een aluminium hoofddeksel op alleen maar aan voorbij willen lopen. Ja, die mensen die willen we graag zover mogelijk gewoon voorbij laten lopen. En wat ons betreft hoeven die niet per se de rondleiding te komen boeken.
Nou, die mensen hebben ze dus liever niet, maar jou wel. Want jij bent inmiddels aanbeland in aflevering 8 van deze podcast. Dus we kunnen wel stellen gerust, er is een gezonde interesse aanwezig in dit verhaal.
Dat ging hard, hè? Dat was leuk.
Wat ik super tof vind en waar ik je nu alvast voor wil bedanken trouwens. Maar heb je interesse om zelf ook te gaan kijken? Dan kan dat. In de show notes van deze aflevering en op de site podcastdebunker.nl staat een link waarmee je je kunt opgeven voor een rondleiding. Dus dan zie je met eigen ogen wat je hier hebt gehoord. En ik ga ter zijner tijd graag mee. Vind ik leuk. Tot slot wil ik toch die vraag stellen die al in mijn hoofd speelt sinds de allereerste ontmoeting boven de grond in de aflevering 1. Hij die niet genoemd mag worden, waarom heb ik het toch zo mysterieus telkens over de man met bunker?
Ja, uiteindelijk gewoon simpelweg omdat het niet om mij gaat. Dit is een stukje veiligstellen van de cultuurhistorie. En ik ben maar gewoon één radertje in dit hele netwerk. En weet je, het leuke is, als ik gewoon op mijn dagelijks werk zit, dan zijn maar een paar mensen die überhaupt weten dat ik dit als hobbyproject erbij heb. En wat dat betreft is het gewoon goed om dingen van elkaar te scheiden. Dus een stukje van de beleving rondom de bunker, hè, wil ik graag bij de bunker houden. En een stukje van mijn privéleven wil ik graag bij mezelf privé houden. En is
dat de hele reden? De bescheidenheid en dat je gesteld bent op de privacy? Want tegelijkertijd ben je natuurlijk de stichting die ook gewoon naar buiten treedt. Het erfgoed behoudt en rondleiding geeft.
Nee, maar ook, kijk, daarnaast zit er ook een stukje veiligheidsawareness in. Hè? Als mensen zich realiseren van ja, maar dit is iemand die kennelijk in staat was om allerlei contacten te leggen en dingen te doen. Kijk, er zijn mensen die nu vragen, kun je mij ook helpen dat ik ook een bunker kan kopen? Hè? Die vraag heb ik in 2012 en 2013 ongeveer 2 of 3 keer per maand gekregen. Op een gegeven moment dan word je dat gewoon zat. Want dan zijn de motieven waarom mensen dat vragen, ja, die zijn helemaal niet gelegen in de cultuurhistorie, maar die zijn gelegen in dat ze dat heel spannend vinden. Ja, de gekste verhalen die passeren de revue. Nou, in mijn soort werk is het gewoon prettig, hè, dat je niet geassocieerd wordt met allerlei van dat soort figuren. En dat je ook niet geassocieerd wordt met preppers of hè, allerlei van dat soort termen. En dat is waarom ik er zelf voor heb gekozen. Van, joh, laat de bunker gewoon op de voorgrond staan. Het feit dat de cultuurhistorie van KPN en de PTT en die instandhoudingsdienst en de argumenten waarom communicatie en crisiscommunicatie zo belangrijk is. Dat vind ik veel belangrijker dan dat mijn naam genoemd wordt en dat er allerlei mensen gaan bellen met allerlei vragen daarover. Als mensen vragen hebben, moeten ze die vragen vooral stellen als ze op deze prachtige locatie een stukje van ons werk komen kijken. En daarbuiten ben ik gewoon mezelf.
Dan wil ik je bedanken dat ik je de vragen mocht stellen en dat ik te gast mocht zijn bij jou onder de grond.
Ja. Oh, kijk, de telefoon die gaat al. Nou, even één tel.
Symbolisch kan het ook niet. Je wordt gebeld.
Ja, dat is. Ja, even één tel.
En dit was hem. Aflevering 8 van De Bunker. Een podcast gemaakt met liefde, met aandacht en met veel geduld, geproduceerd door mij, Frank van Dijk. En voor jou heb ik het gedaan, dus nogmaals dank voor het luisteren. De muzikale vormgeving kwam uit handen van Marijn Wouda en mijn goede vriend Bas Nijhoff. Dankjewel jongens. Vond je het nou een interessant verhaal? Dan vind ik het leuk om te horen waarom. Stuur mij een berichtje of beter nog, geef de podcast een recensie en deel hem online op de sociale media. Want recensies, reviews, het delen, het maakt De Bunker allemaal makkelijker te vinden voor nieuwe luisteraars, voor anderen. Meer info en dus die ene link voor als je zelf ook een kijkje wilt gaan nemen, vind je op mijn site podcastdebunker.nl en in de show notes van deze aflevering. Dan moet ik nog even een paar mensen bedanken. De mensen van De Bunker natuurlijk voor hun verhaal en de gastvrijheid. Maarten van Rossum voor zijn crash course Koude Oorlog. Jean Popma en zijn verhaal over de Millennium Bug. History Channel voor het mogen gebruiken van Henny Huisman en zijn Soundmix Show verhaal. De mensen van de speeltuin natuurlijk. Mijn vader en zijn vriendin. En tot slot mijn eigen vriendin, die de afgelopen jaren mij heeft gesteund in dit project. In al die tijd en aandacht die in de podcast is gaan zitten. Wellicht zien of spreken we elkaar boven dan wel onder de grond. En blijf sowieso geabonneerd op deze podcast. Want wie weet dat er in de toekomst toch nog aanleiding is om de microfoon weer op te pakken. Nou ja, dan hoef jij daar niks van te missen. Dankjewel.
Ik weet het altijd als podcast op het internet zetten.
Daar is het exact voor bedoeld.
Ja.